Psalm 34. We gaan opnieuw de volledige psalm lezen. Ik lees voor uit de HSV. Vers 1, psalm van David toen hij zich als krankzinnige gedroeg aan het hof van Abimelech. Het hof van Abimelech, dat is de koning van de Filistijnen, waardoor Abimelech hem verjoeg. Vers 2. Ik zal de Heer te allen tijden loven, zegt David. Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich beroemen in de Heer. De zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Maak de Heer samen met mij groot. Laten wij samen zijn naam roemen. Want, vers 5, ik heb de Heer gezocht en hij heeft mij geantwoord en mij uit al mijn benoodigheden gered. De zachtmoedigen zagen naar hem uit, ja, stroomden op hem aan en hun gezicht werd niet rood van schaamte. Deze ellende hier riep en de Heere hoorde. Hij verloste hem uit al zijn benoodigheden. Engel van de Heer legert zich rondom hen die hem vrezen en redt hen. Proef en zie dat de Heere goed is. Welzalig de man die tot hem de toevlucht neemt. Vrees de Heere, u zijn heiligen. Want u hem vrezen, zegt hij, hebben geen gebrek. Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie de Heere zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Kom, kinderen, luister naar mij. Ik zal jullie de vreze des Heeren onderwijzen. Wie van jullie heeft het leven lief en verlangt veel goede dagen te zien? Wel, behoed dan je tong voor het kwaad en lippen voor het spreken van bedrog. Keer je af van het kwaad en doe het goede. Zoek de vrede en jaag die na. Want, 16, de ogen van de Heer rusten op de rechtvaardigen. Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep. Echter, vers 17, het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. Hij zal hun nagedachtenis van de aarde uitroeien. Maar aan de rechtvaardigen, vers 18, als zij roepen, hoort de Heer hen en redt hen uit allen benauwdheden. Vers 19, de Heer is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelde van geest. Ja, inderdaad, talrijk, vers 20, zijn de rampen van de rechtvaardigen. Maar uit dat alles redt de Heer hem. Hij bewaart al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken. Maar aan de goddelozen, vers 22, het kwaad brengt hen de dood. Wie de rechtvaardigen haten, worden schuldig verklaard. Maar de ziel van zijn dienaren zal door de Heere verlost worden. Allen die tot hem de toevlucht nemen, worden niet schuldig verklaard. Ja, psalm 34. Een hele prachtige lof- en leerpsalm, geschreven door David. We zitten al aan deel 4. We hebben daar 3 delen over gesproken. We hebben al heel veel gezien in deze psalm. Probeer redelijk diep te gaan. Het lofgedeelte hebben we behandeld, vanaf vers 2 tot 7. Eens kort herhalen, daar neemt David zich voor dat hij dus God zal loven ten allen tijde. Dat wil zeggen, niet enkel in goede dagen, maar ook in kwade dagen. En we hebben gezien dat hij ook ons oproept om hetzelfde te doen. Je niet te laten beïnvloeden door wat er ook gaande mag zijn in leven, maar proberen, zeg ik toch wel, we hebben dat dan ook gezegd, proberen toch altijd een dankbare en lovende houding aan te nemen tegenover God, desondanks wat er gaande is in leven. En David heeft daar een gegronde reden voor natuurlijk, om God ten alle tijde te loven. Net zoals ook wij een gegronde reden hebben om dat te doen. Want als David in de achteruitkijkspiegel van zijn leven kijkt, dan ziet hij God aan het werk. David ervaart niet enkel, maar ziet ook dat God zeer nauw betrokken is in zijn leven. Ja, vers 5, lees nog maar eens. En alles wat hem overkomt, als hij roept, ik heb de Heer gezocht, hij heeft mij geantwoord en mij gered uit al mijn benoodigheden. God is zeer nauw betrokken in het leven van David. Daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan. Dat was de reden ook waarom hij God ten allen tijde, of toch zich voornam, ten alle tijde God te loven. Ja. En we hebben toen ook gezien dat hij, David, ons oproept om dat samen te doen. Niet enkelingen, maar samen de Heere te loven en te prijzen. Goed, dat was het lofgedeelte. Het leergedeelte, vanaf vers 8 tot 18, daar hebben we ook een stuk van gezien. Je moet weten dus, broers en zussen, dat David in zijn psalm, ja, en dat is wel belangrijk dat we dat zien, dat hij een onderscheid maakt tussen twee groepen. Enerzijds, zij die tot God de toevlucht nemen, en anderzijds de goddelozen. En David leert ons, ja, wil ons leren, dat Gods houding tegenover beide groepen respectievelijk toch wel compleet verschillend is. Als je erop gelet hebt, tenminste bij het lezen. Bijvoorbeeld, tegenover zij die tot God de toevlucht nemen, betoont God zich als een beschermer, als een God die u hoort, die jou hoort, als een God die ingrijpt, ja, als een God die nauw betrokken is in leven, zij die tot God de toevlucht zoeken. En dat is wel een heel belangrijk thema in zijn psalm, want hij herhaalt dat thema, dat concept, in vers 7, in vers 8, in vers 16, in vers 18 en in vers 23. Belangrijkste thema van deze psalm. God luistert naar ons hulpgeroep en grijpt in. Dat is die ene groep. De tweede groep, de goddelozen, ja, daar heeft God toch wel een compleet andere houding tegenover. Namelijk, God betoont zich tegenover de goddelozen als een strijder. Lees nog maar eens vers 17. Het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. Dan zeg je misschien, ja, maar ja, Luc, God is toch ook goed voor de goddelozen? Ja, oké, goed, inderdaad. De zon komt over de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Maar dat is niet in die context dat David hier zit. Kent het verhaal, weet het leven, ik heb dat uitgebreid bij stilstaan van David, dat hij vervolgd werd door Saul. Dus denk een keer aan Saul. Saul, was hij geliefd door God in het begin? Was hij gezalfd door God in het begin? Gods geest kwam over hem in het begin. God was met hem in het begin. Maar wat lees je op een gegeven moment? Dat God zich als een vijand opstelde tegenover Saul, hé? Oké? Dus God is tegen hen die kwaad doen, hé? En dat wil je natuurlijk niet in je leven, hé? Goed? Dus in dat opzicht, gaat hier, zo spreekt David hier over de goddelozen, hé? Zo probeerde David meerdere keren te doden. Maar hij slaagde er niet in. Waarom niet? Omdat God tegen hem was. En uiteindelijk werd God Sauls vijand. Dus in dat opzicht, het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. Goed? Dat is het onderscheid dat hij maakt tussen die twee groepen. En in het leergedeelte wil David zich nu vooral richten en leren en onderwijs geven aan degenen die tot God de toevlucht nemen. Ja, het leergedeelte. We hebben daar vorige keer uitgebreid bij stilgestaan. Wat wil David hen leren? De vreze des Heeren. Wat is de vreze des Heeren? Ja, we hebben dat gezien in het tong- en lippengedeelte, vorige keer van 12 tot en met vers 15. Wat is de vreze des Heeren? Ook hier nog eens kort herhalen. Als je God vreest, leert David, dan mag je in omgang met anderen natuurlijk, ja, niet zomaar zeggen wat je wilt. Je mag natuurlijk niet zomaar zeggen wat je wilt tegen je broers en zussen en de Heer. Maar vooral, ik heb daar ook bij stilgestaan, broer, let op wat je zegt tegen je vrouwtje. En zus, let op wat je zegt tegen je ventje. Ik ben er al uitgebreid bij stilgestaan. Pas op wat je doet met je tong. Of in dat opzicht, op je werk of met je buurman. Je kan niet zomaar toegeven aan je frustraties of je gevoelens van woede. De vreze des Heeren, zegt David, als je dat hebt, ja, dan ga je opletten, dan ga je twee keer nadenken omdat er uit je mond komt, natuurlijk. Hè. Niet alleen omdat God dat vraagt van ons, ja, maar natuurlijk ook omdat het goed is van ons. Want als je dat niet doet, ja, dan gaat dat ook wel een negatieve impact hebben op jouw geestelijk welzijn. Hè. Jacobus, we hebben dan naar de Jacobusbrief geweest. Jacobus zegt dat het zelfs je eigen lichaam besmet. Ja? Dus opletten wat dat er uit je mond komt. En ook hier, David, hangt daar een belofte aan vast. In vers 13, hij zegt, lees nog maar eens. Wie zijn tong behoedt voor het kwaad, zal veel goede dagen zien. Nee? Je zal veel goede dagen zien als je je tong behoedt voor het kwaad. En dat we stilstaan, dat waren we vorige keer mee beëindigd, geëindigd. Ja? En vandaag gaan we verder met vers 19. En hier, broers en zussen, wil ik toch wel een hele tijd bij stilstaan. En ook nog de volgende keer. Vers 19 en vers 20. Dus laten we gewoon nog eens vers 19 lezen. De Heer is nabij de gebrokenen van hart, hij verlost de verbrijzelden van geest. Ja, in deel 2 hebben we uitgebreid stilgestaan bij dit tweede gedeelte van het vers, namelijk gebroken zijn van hart, verbrijzeld zijn van geest. David weet heel goed wat het is, wat het betekent. Hij heeft heel wat meegemaakt in zijn leven. Ja, maar dat hebben we reeds behandeld. Ik zal daar deze morgen niet de klemtoon op leggen. Ik wil de klemtoon deze morgen leggen op het eerste gedeelte, namelijk, de Heer is nabij. De Heer is nabij. Goed, je bent gebroken van hart, je bent verbrijzeld van geest, maar de Heer is nabij. Ik wil daar toch een tijdje bij stilstaan. Wat betekent dat? Want je hoort dat soms wel een keer. Een broer zegt of een zus zegt tegen jou, of iemand heeft het over de nabijheid van de Heer. Of een broer zegt, of een zus zegt, als je het wel moet doen, en het is moeilijk, dan zegt, mag de Heer jou nabij zijn. Je hoort dat wel een keer. Maar hoe moeten we ons daar eigenlijk bij voorstellen, broers en zussen? Indien ik zou dat graag een keer willen doen, maar ja, ik ga het niet doen. Maar ik zou graag een keer willen aan elk van jullie zo nog van voren vragen en een keer zeggen, kijk, kom de keer hier, broer of zus, zeg de keer wat dat betekent met jouw eigen woorden, de nabijheid van de Heer. Ja? Ik ga dat niet doen, maar doe dat zelf een keer voor jezelf. Wat is dat volgens jou, de nabijheid van de Heer? Ik moet niet zeggen, denk daar een keer over na. Goed? Wel, ik denk dat we, moesten jullie naar voren gekomen zijn, dat we daar toch wel het een en het ander op zouden horen. Uiteenlopend, de ene verklaring of de ene uitleg misschien al wel meer sentimenteler dan de ander. De Heer is nabij. Heel dicht nabij. Je kent dat opwekkingslied, 581, ken jullie dat? Niet uit het hoofd waarschijnlijk, maar ik ga het een keer... We hebben dat lied hier al heel veel gezongen in Nieuwpoort. Ja, je moet niet erbij nemen, je mag. Heel veel gezongen hier in Nieuwpoort, ik ga het toch citeren. En wat doet de schrijver van dit lied? Hij drukt zijn verlangen uit om een keer dicht bij God te mogen komen, en zijn nabijheid te mogen komen, zeg maar. Dat God hem zou optellen en een dikke vette knuffel geven. Ik citeer. Til mij op, neem mij in uw armen, houd mij dicht tegen u aan. Ik wil u omarmen, zegt hij. En misschien is dat wel wat sommigen in hun gedachten hadden toen ik vroeg, wat denken jullie dat de nabijheid van de Heer is? Of de Heer is nabij? Je voelt je dan ellendig. En wat doet God dan? God komt dicht naar jou toe en heeft jou zo'n warm soort van een knuffelgevoel. Maar ik weet niet, broers en zussen, wat de schrijver van dit oppakkingslied bezielde of waar hij zijn inspiratie van haalt. Maar ik denk dat David, die trouwens ook een liedjeschrijver is, een beetje raar zou opkijken van deze tekst. Ik denk dat. Ik denk niet dat het dat is wat David bedoelt met dat de Heer nabij de gebrokenis van hart. En dat hij de verbrijzelde van geest verlost. David, broers en zussen, heeft het in vers 19 niet over een bepaald gevoel of zelfs over een bepaalde locatie van waar God zich bevindt. Ja? Natuurlijk, God is weliswaar onzichtbaar. Ja, en hij woont in het ontoegankelijke licht. Wij kunnen hem fysisch natuurlijk niet bereiken, maar dat neemt niet weg dat God altijd in het leven hyperpresent is. Ik zeg het wel met een raar woord, hyperpresent. God is altijd hyperpresent in het leven van iemand die zijn geest ontvangen heeft. Dus God is niet soms veraf en soms nabij. Dat moet je goed begrijpen, broers en zussen. Dus als David zegt, hij is nabij de gebrokene van hart, wil dat niet zeggen, omdat je gebroken van hart bent, dat God dan heel speciaal nabij gaat komen. Nee, God is niet soms veraf en hij is niet soms dichtbij. Ja, of je het nu als gelovige, want dat is ook thema van dit vers, En je zal het ook hebben. Of je het nu als gelovige zwaar te verduren hebt in je leven, ja, in bepaalde periodes, dat zal je ook hebben. Of niet, ja, God is altijd nabij. Zelfs al heb je het gevoel dat God ver weg is. Ja, hij is veel meer nabij dan dat je denkt, of dan dat je zelfs merkt in je leven. En dan heb ik niet over zijn geest die in ons woont. Dat is een heel ander onderwerp. Dus, dat de Heere nabij is, is geen kwestie van gevoel, knuffelgevoel of wat dan ook, of een kwestie van een bepaalde locatie waar God zich bevindt, maar het is een kwestie van overtuiging. De Heer is nabij, is een kwestie van overtuiging, is een kwestie van geloof. Ik zal dat uitleggen. En inderdaad, dikwijls zal die overtuiging, zal dat geloof dat de Heere dus nabij is, wel tot een bepaald gevoel leiden. Ja? Bij momenten zelfs tot, ja, kan zelfs, soms zelfs intense emotionele momenten beleven van diepe vreugde. En die overtuiging, en die waarheid, zeg ik wel. Ja? Maar dat komt dan niet omdat God dichter bij jou komt. Nee, dat komt dan omdat die waarheid in jou levendig, vitaal aanwezig is. Daarom komt dat. Een soort van, ja, een diepe, diepe vreugde die je dan beleeft. Ja? Sommigen van jullie kennen dat wel. Dat je bepaalde momenten hebt in je leven. Is het nu dat je een wandeling maakt, of is het nu dat je aan het werken bent, of op het wc zit, wat dat ook is. Plotseling kom je tot een diep besef dat je zeer geliefd bent en dat God goed zorgt voor jou. En dat leidt tot een diepe innerlijke overtuiging, een diepe innerlijke vreugde. Jullie weten wel over wat ik het heb. Je kijkt in de achteruitkijkspiegel van je leven en je ziet en ervaart God aan het werk. En dat schenkt jou diepe vreugde. Je bent blij dat je God kent en wat hij allemaal gedaan heeft in je leven. Hè? Dus, die overtuiging leidt weliswaar tot diepe vreugde. Ja? Dus die diepe vreugde, Petrus had dat ook beschreven, hè, dat kennis leidt tot vreugde. Hij zegt dat in die eerste brief, weet je wel, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, zegt hij, in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden. En dan heeft hij een hele waslijst van alles wat God gegeven heeft, de nieuwe erfenis die klaar ligt, dat hij ons bewaart, omdat we geloven in zijn kracht, tot die dag. Ja, en dan zegt hij, in dit alles beleven jullie een onuitsprekelijke hemelse vreugde, zegt hij, weet je nog? Dus, overtuiging, geloof, die waarheid, leidt tot diepe vreugde. Dus het weten van deze dingen leidt tot de diepe vreugde. En bij momenten kan die intens zijn. Maar, die intensiteit, nogmaals, hangt niet af van de nabijheid van de Heer. Ja, maar van hoe levendig die overtuiging bij jou aanwezig is. Oké? Okay? En ik ga nog een aantal keer naar de Petrusbrief verwijzen, ook in de volgende keer, want Petrus verwijst ook een aantal keer naar deze prachtige lofpsalm van David, ja, in zijn brief. Dat is voor later. Goed. Wat dat David wil, terug naar Psalm 34, David wil ons leren, vooral in dat leergedeelte, broers en zussen, dat we er ten allen tijde van overtuigd zouden zijn dat God hyperpresent is in ons leven. Ja? Dus als David zegt, de Heer is nabij de gebroken van hart, moet je niet denken dat hij alleen maar nabij is als je gebroken bent van hart. Goed? En dat is toch wel heel belangrijk, hè, broers en zussen. Want, zoals ik het al gezegd heb, elk van ons zal een moment hebben, of je dat nu wilt of niet, ja? Dat je denkt dat God niet dichtbij is. Maar dat je denkt dat God veraf is. Is het niet waar? En ik wil een keer stilstaan bij waarom, bij het waarom daarvan. Hoe komt dat? Dat we ons bij momenten zo emotioneel eenzaam voelen, of verlaten voelen, of mentaal gebroken voelen, zoals David het zegt. Hoe komt dat? Dat we ons voelen soms gebroken van hart en verbijsterd van geest. Er zit daar een reden achter. Vorige maand mocht ik spreken in Koekelaren. En er kwam na de dienst een man, hij was 70 jaar ongeveer, ik ken hem niet. Het was 70 jaar was hij, maar hij zag er echt niet goed uit. Normaal gezien was hij 1,70 meter. En normaal gezien, als je 1,70 meter bent, dan weeg je ongeveer 70 kilo. Ja. Maar ik zag dat hij ongeveer 45 kilo woog. Was zeker 25 kilo onder zijn gewicht. Hij zag er echt niet goed uit. En we begonnen te praten. En hij vertelde me dat de reden waarom hij echt zo zwak stond, was dat hij ja, al ettelijke operaties achter de rug had. Aan zijn hart, aan zijn maag en nog een aantal andere organen. En tijdens het gesprek zei hij tegen mij dat hij heel goed vertrouwd was met het boek Job. Hij zei het volgende, hij zei, Job heeft enorm veel geleden, zei hij. Maar die periode van lijden was beperkt in tijd. Hè? Misschien een paar maanden, misschien hoogstens 2 jaar heeft Job geleden, zei hij. Maar ik, zegt hij, ik ben hier al jaren op de sukkel met mijn gezondheid. Het gaat echt niet goed met mij, zegt hij. En ik zie geen licht aan het einde van de tunnel. Het is tenen achter het andere bij mij, zei hij. Waarom moet ik zoveel lijden, zegt hij, en dan nog een keer zo lang? En ik proefde die emotionele en mentale gebrokenheid bij hem. Hij had ook wel, ja, hij was ook wel blij dat hij God kende, maar je proefde zo die gebrokenheid zo, weet je wel. Soms proef je dat wel aan iemand. En ik kan me best voorstellen dat die man zich afvroeg, bij momenten, is God nu bij mij of is God nu veraf van mij? En als we eerlijk zijn, broers en zussen, dan hebben we dat ook van die momenten. Of dat we ook wel een keer met dergelijke gedachten zijn. Is God nu veraf of is God nu dichtbij? Maar van waar komt die gedachte? Komt door een omstandigheden. Maar ik wil dat toch onderstrepen, broers en zussen, dat het in feite slechts een gedachte is. Dat heeft een invloed op je gevoel, natuurlijk. Maar het vindt zijn oorsprong in een bepaalde gedachte. Waarom voel je je zo emotioneel gebroken? Omdat je met een bepaald gedacht zit. Laat ook even daarover nadenken. Dat speelt zich af tussen je twee oren. Dat gaat om in je verstand. En wat dat erom gaat in je verstand, dat geeft een invloed op hoe je je voelt. Goed? Wel, hoe komt dat dat je soms emotioneel gebroken bent? Wel, omdat je met gedacht zit dat er op dat moment in je leven, dat je denkt dat God nog mens bekommerd is om jou. Daarvan komt dat. Als je met dergelijke gedachten in je hoofd zit, dan is het heel gemakkelijk om emotioneel in een put te geraken. Goed, ga je daarmee akkoord, als ik dat zeg? Ken je dat gevoel dat er niemand, God nog mens, bekommerd is met jou? Ik denk, als we eerlijk zijn, ook hier, dat we dat ook wel eens gehad hebben in ons leven. Dat je in een bepaald moment zit in je leven, dat je zegt, God nog mens is bekommerd met mij. Luister een keer naar David, hoe dikwijls hij die emotionele en mentale gebrokenheid in zijn psalmen beschrijft. Psalm 22, vers 3. Mijn God, zegt hij, ik roep overdag, maar u antwoordt niet. En s'nachts, maar ik vind geen stilte. En vers 12, dan zegt hij, blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij, er is immers geen helper. Hij verwacht het van God. Hij wil Gods hulp. Maar hij voelt zich... In andere psalmen, hij voelt zich verlaten door God, alleen gelaten. Zie je dat? Vers 25, ook een psalm van David. Wend u toch tot mij, Heer, en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. En toen David voor de zoveelste keer moest schuilen in een grot, psalm 142, vers 5. Hij keek aan mijn rechterhand, zegt hij, en zie, er was niemand die naar mij omzag. Niemand zorgde voor mijn ziel, zegt hij. Zie je dat, dat gevoel van eenzaamheid, dat gevoel van verlatenheid? David heeft het, hè? En ik ben ervan overtuigd dat wij dat ook wel hebben bij momenten. Ja. Het is iets, broers en zussen, waarvan ik geloof dat elke christen vroeg of laat met dergelijke gedachten zal worstelen. Dat je er helemaal alleen voor staat, dat je hulp moet verwachten van God nog mens, net zoals David. Maar de uitdaging is dan, hoe ga je daarmee om? Dat is de vraag die je moet stellen. En het antwoord in feite. Hoe ga je om met onzekerheid, met verlatenheid, met bezorgdheid en met eenzaamheid? Want iemand die God kent, die gaat dat toch wel op een hele andere manier mee om dan iemand die niet gelooft. Iemand die God niet kent. Als jij, die God kent, bijvoorbeeld gelooft dat God jouw vader is, ja, dan moet je ook innerlijk ervan overtuigd zijn dat hij goed zal zorgen voor jou. Ja? En dat maakt toch wel een gigantisch groot verschil uit met een mens die niet gelooft in God. Ja? En ik heb het hier niet enkel over niet-gelovige mensen. Nee. Pas op, ook christenen kunnen geloven dat God een vader is, maar niet de innerlijke overtuiging hebben dat hij goed zorgt voor jou. Ja? Ik zal dat nog een keer herhalen. Ook een christen kan geloven dat God zijn vader is, maar niet echt die innerlijke overtuiging hebben dat hij bekommerd is om jou. Dat is niet alleen voor de niet-gelovige mensen. Ja? Kijk, dikwijls komt God onze overtuiging op de proef stellen. Dat geloof ik ook. Dat hij goed zal zorgen voor jou. Dat gaat hij dikwijls een keer testen. Hè? Tonen, met andere woorden, tonen aan ons waar we staan in ons geloof. Dat is toch mijn ervaring. Ik ga nog een voorbeeldje geven uit mijn eigen leven. Een paar jaar geleden ontvingen Lisa en ik een brief van het ziekenfonds. Ja, en er stond in die brief wat slecht nieuws, dat mijn invaliditeitsuitkering, niet in haar, zij heeft arbeidersloon, maar dat mijn invaliditeitsuitkering met 3 tot 400 euro zou verminderen. Ja, was paniek. 300, 400 euro, dat maakt wat verschil uit bij ons. Ja? Indien dat werkelijk zo zou zijn, dan zat me met een probleem. En natuurlijk, met dat slechte nieuws, ja, kwamen natuurlijk ook in mij slechte gevoelens op. Ja. Onzekerheid over onze financiële toekomst, bijvoorbeeld. En bezorgdheid. En wat doe je dan als christen? Ah ja, je gaat dan gaan bidden, hè. Je gaat dan bidden tot God, hè. Maar ik moet zeggen, soms helpt gebed niet. Heb je dat ook soms? Dat je bidt tot God, maar niks verandert er? Of je bent nog altijd bezorgd? Heb je dat? Ik heb dat dikwijls wel een keer, ja. Je bidt, en nadat je gebeden hebt, tja, ben je nog altijd bezorgd. Maar ik denk, broers en zussen, dat God wil dat we niet enkel bidden tot hem, maar dat hij ook wil dat we nog iets anders doen ook. Dat we af en toe een keer ons geloof onder de loep nemen. Dat we ons geloof eens gaan checken, om te zien waar we staan. Om het een keer te onderzoeken. Onze overtuiging die we hebben, we geloven wel dat God onze vader is, maar die innerlijke overtuiging die we hebben, dat God een goede vader is voor ons, dat hij altijd goed zal zorgen voor ons. Ik denk dat God wil dat we dat af en toe eens gaan herevalueren. En dan doet hij met opzet bepaalde dingen in jouw leven, dat je verplicht bent om je overtuiging in God te herevalueren. Ja? En gebed heeft me toen niet geholpen, maar weet je wat er wel geholpen heeft? Mag ik je raden? Belijdenis? Nee. Nog iets anders, veel krachtiger. Gods woord. Kijk. Je begint rare gedachten te hebben. Ja, je panikeert als je je inkomen naar beneden gaat. Ja? Je begint te bidden tot God. Maar dan begin je na te denken. Maar ja, God zorgt toch? God geeft toch? Belooft aan ons dat hij zal zorgen voor ons, en dan ga je naar de schrift. Waarom? Omdat je die bevestiging wilt. Je wilt die bevestiging van de Heer Jezus. Ja? Dus wat dat me toen heel geholpen heeft, ja, zeker geholpen heeft, bij het ontvangen van deze brief, en ook nog in de dagen daarop, ja, want dat was niet weg, die bezorgdheid, maar wat heel goed geholpen heeft, was de woorden van de Heer Jezus zelf. En het was precies of dat die woorden recht naar mij toe kwam, of dat de Heer Jezus recht naar me toe sprak. Precies zo. Matthäus 6, ik ga het zo zeggen. Precies omdat de Heer Jezus zei, luxe toch. Kijk die keer luxe naar de vogeltjes. Ze zaaien niet, ze maaien niet, en ze verzamelen niet in schuren. Luxe. Als je vader al zo goed zorgt voor de vogeltjes, wat denk je dan? Jij, die hier zit te panikeren met mijn inkomen. Ja? Begrijp je hem? Zie wat dat Gods woord kan doen, hè? Dat ik deze woorden eens goed over heb nagedacht, ja, en dat dan zo in gebed heb gebracht, en dan kwam de rust weer. Ik weet niet wanneer dat was, de dag daarna of de dag daarna. Maar de rust kwam terug. En weet je wat ik kon doen? Ik kon dat gewoon aan de Heer overlaten. Het was zijn probleem, ja. Hij heeft het beloofd, hè. Hij heeft gezegd dat hij zal zorgen voor ons. Ik moet me daar niks niet van aantrekken. Heer, je hebt het gezegd. Voilà, het is jouw zaak. En die bezorgdheid was weg. Lees ik in vers 10 en 11 van Psalm 34. Het staat er ook in, hè. We hebben het de vorige keer behandeld, hè. Wie hem vrezen, zegt David, hebben geen gebrek. Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie de Heere zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Dat is een belofte, broers en zussen. Dus, het is God die daarvoor zorgt. En weet je wat er bleek van die brief? Weet je wat er daar gebeurd was? Wel, uiteindelijk, die vermindering, zogezegd dat we zo'n krijgen, dat bleek een foute berekening te zijn van het ziekenfonds. Even, foute berekening. Ja, we hebben daar niks meer van gehoord. Maar dat nam natuurlijk niet weg dat mijn geloof en de goede zorgen van mijn vader toch wel een keer op de proef gesteld wordt, die broers en zussen. En ik geloof dat de Heer dat niet alleen doet met mij, hoor. Dat hij dat met al zijn kinderen doet. Maar dan zeg je, ja, maar Luc, naar welke tekst moet je dan gaan als je er emotioneel en mentaal door zit? Want dat ga je ook mee maken in je leven, hè? Emotioneel en mentaal doorzitten. Naar welke tekst moet je daar gaan? David zegt, kijk, hè, dat hij gebroken van hart was en verbrijzeld van geest. Ja? Naar welke tekst moet je daar gaan? Wel, ook hier is gebed dikwijls niet hulpzaam. Hij bidt tot God, maar er verandert niks op het moment zelf. Naar welke tekst moet je daar gaan? Wel, dan ben je verplicht in dergelijke momenten om te gaan echt Gods woord tot je te nemen en daarover echt te gaan mediteren. Ja? En wat mij toen geholpen heeft, wat ik moet zeggen, ik heb dat ook al gehad, dat je gebroken van hart bent en verbrijzeld van geest. Ja? En wat er mij toen geholpen heeft, wil ik ook, en hier wil ik echt een keer met jullie naar Johannes 11 gaan, een tekst die me echt zeer bemoedigd geeft. En je verandert daardoor, dat slaat om, dat is lekker scharnier. Je voelt je fort, je voelt je gebroken, je voelt je verbrijzeld van geest, maar je gaat je die tekst door je laten doordringen en plots slaat dat om. Echt waar, plots slaat dat om. De tekst waar ik naartoe verwijs is Johannes 11. Jullie kennen dat, het gedrag van de Heere Jezus tijdens de begrafenis van zijn beste vriend Lazarus. Jullie kennen die tekst. Maria zat er hier emotioneel en mentaal diep in de put. Ze rouwde om het verlies van haar broer, Lazarus. Wat doet ze? Ze gaat naar Jezus. En ze valt huilend aan zijn voeten neer. En wat lezen we dat de reactie daarop is van Jezus? Lees ik in vers 35. Vers 35. Het kortste vers van heel de Bijbel. Wat staat er, Germain? Ja. Dus. Maria valt aan de voeten neer van Jezus en Jezus weende. Lezen we dan verder. Heb je al eens afgevraagd, broers en zussen, waarom weende Jezus? Heb je al een keer afgevraagd? Waarom weende Jezus? Was het omdat Lazarus, zijn beste vriend, gestorven was? Lees ik in vers 33. Toen Jezus Maria zag huilen, en ook de Joden die bij haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. Zie je dat? Het is omdat Jezus meevoelt en meeleeft met Maria. Hij ziet haar huilen. Haar tranen zijn zijn tranen. Haar pijn is zijn pijn. Zie je dat? Dus de tranen van Maria brengen tranen teweeg bij Jezus. Hij had geen verdriet, hij weende niet om de dood van Lazarus. Weet je wat dat betekent voor jou en ik, broers en zussen? Dat jouw pijn ook zijn pijn is. En dat hij echt waarlijk bekommerd is. Ja? En hier heb je het antwoord, hé. Op gebrokenheid. Als je verbrijzeld bent van geest, als je eenzaam voelt, wel, kijk een keer naar de reactie van de Heere Jezus. Dat is het duidelijkste bewijs dat hij niet veraf is, dat hij weet wat er gaande is in leven. En dat hij wel degelijk bekommerd is, dat hij meeleeft. Als je spreekt van meeleven, ja? Daarbovenop weent Jezus niet enkel met jou mee, maar weet je wat hij ook doet? Hij heeft ook de macht om jouw verdriet te helpen verwerken. Dat kan hij ook, hè? Hij laat je niet alleen, hè, met je verdriet. Denk maar aan het rouwproces waardoor je bent gegaan. Sommigen van ons hebben een moeder verloren, hebben een zoon verloren, hebben een broer of een zuster verloren. En mag ik eens vragen, hoe is jou dat dan vergaan? Zat je maanden aan een stuk in een depressie? Nee. Zat je in de put? Nee. Heeft dat een diep litteken nagelaten? Nee. Waarom niet? Nou, omdat jouw tranen de tranen zijn van de Heere Jezus. Hè? Ja, de Heere Jezus gaat jou daar wel in tegemoet komen. Hè? Dus het gevoel, broers en zussen, dat je soms hebt, dat er niemand bekommerd is om jou, nog mens, nog God, ja, dat zal je hebben, dat is menselijk. Maar dat God onbewogen is tegenover ons, is dus niet waar, hè? Ja, dus zet die gedachten maar uit je hoofd, hè? Oké? Paulus weet als geen ander wat het is om gebroken te zijn, om eenzaam te zijn. Op een gegeven moment zag Paulus in zijn brief aan Timotheus, ja, toen hij in de gevangenis zat, nota bene nog, dat ze hem allemaal verlaten hebben. Al de christenen in Azië. Ze hadden hem allemaal verlaten. Weet je waarom? Dat ze benauwd waren. Paulus werd vervolgd en de christenen wilden niks mee te maken hebben met hem. Dat ze benauwd waren, dat ze ook vervolgd. En al de christenen in Azië hadden hem verlaten. Wat gevoel moet dat gegeven hebben aan Paulus? Dank je. Maar luister een keer wat dat hij zegt. 2 Korintiërs 1:3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, zegt hij, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze droefenis. Zie je dat? Hij troost ons in al onze droefenis. Dus Jezus weet niet enkel wat er gaande is in leven, maar hij heeft ook de macht, de capaciteit, om jou te troosten in droefenis. Hè? Om jou te genezen. God geneest kan niet enkel genezen lichamelijk, maar hij kan ook mentaal en geestelijk genezen, hè, broers en zus. Ja, emotioneel, hè. Dat zit erin, hè. In het pakketje, zeg maar. God zal ons nooit verlaten. En wat dacht je van de woorden van de Heer Jezus in Johannes 16? Je moet er niet naartoe gaan. Wat zeggen zijn discipelen op een gegeven moment tegen de Heer Jezus? Ah, zeggen ze. Heren, nu geloof me dat je van de Vader uitgegaan bent, zeggen ze. Ja? Maar wat zegt de Heer Jezus? Ja? Geloven jullie mij, zegt hij. En wat zegt hij? Jullie zijn mij allemaal in de steek laten, zegt hij. Allemaal. Precies zoals Paulus, hè. Maar wat zegt de Heer Jezus daarna? Jullie weten het toch? Maar ik ben niet alleen, want de Vader is bij mij. Goed. Wat een gigantisch groot contrast met een mens die God niet kent als zijn vader, hé, broers en zussen. Dus de Heer is nabij, is niet het hebben van een warm knuffelgevoel, of een bepaalde locatie, maar het is wel overtuigd zijn van deze algemene waarheid. Het is een absolute waarheid, broers en zussen. Maar dat wil niet zeggen dat dat bij jou ook een innerlijke overtuiging is als gelovige, ja? Ik hoop het dat dat zo is bij jou. En dan hebben we toch zo brood nodig, die overtuiging. Ja, het mag geen verstandige overtuiging zijn, het moet een innerlijke, levende overtuiging zijn. Wat David gaat verder in vers 20, lees maar eens, terug naar Psalm 34. Daar zegt David in vers 20, iets dat we niet graag horen, talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige. In andere vertalingen, de rechtvaardige heeft veel ellende. Of de gelovige heeft veel ellende. Moorden dat niet graag, hè? Ik ook niet, hoor. Maar ik geloof, broers en zussen, dat God met opzet dikwijls ons rustig leventje verstoort. Het leven van een christen, het rustig leven van een christen met opzet verstoort. En wel met de reden. Kennen jullie dat spreekwoord? Rustige zeeën maken geen goede zeelieden. Rustige zeeën maken geen goede zeelieden. Weet je wat dat betekent? Dat wil zeggen, als zeelieden, bekwame zeelieden, altijd rustig vaarwater hebben, weet je wat er gebeurt na een tijdje? Ze verliezen hun vaardigheden om in stormachtige zeeën te varen. Wist je dat? En dat geldt ook voor de christen. Rustige zeeën maken geen goede zeelieden. Als het altijd goed gaat in jouw leven als christen, dan is dat niet goed voor jou. Dat maakt van jou een dof en een stomp en een zwak christen. Mag ik het zo zeggen? Gemakkelijk leven. Ik denk niet dat God dat wil in ons leven. Ik denk zelfs dat stormachtige zeeën essentieel zijn in het leven van een christen. En ik zeg dat misschien wel, maar kijk een keer naar de schrift. De schrift spreekt dat boekdeel over. Kijk een keer naar het leven van David. Wat gebeurt er met David? We hebben het er uitgebreid over gehad. Hij was 15 jaar, jonge knaap. En wat gebeurt er? Ah ja, God zelf daarmee. En wat gebeurt er? Had hij meteen op de troon gaan zitten? Nee. Bij het moment van zijn zalving, kort daarna, de steen achter het andere, dan begint zijn ellende van David. Ja. En hoe lang? Je ziet het niet in de schrift, maar het is toch zeker 10, 15 jaar dat hij vervolgd wordt door Samuel. Hè? Ja. Door Saul. Gezalfd door Samuel, maar 10, 15 jaar op de vlucht. En wanneer zit hij op de troon? 15 jaar later, hé. Waarom kon God hem niet meteen op de troon zetten? Dan hoeft hij al die ellende en die miserie niet mee, maar waarom niet? Omdat het nodig was. Hé. Of wat dacht je? Nog een ander voorbeeld van de Exodus. Allee, zo'n mooie streek. De stranden van Gaza daar. Dus je hebt Egypte, dan heb je de woestijn, en dan heb je de stranden van Gaza, en dan heb je het beloofde land. Maar wat doet God? Hij zendt ze toch niet langs strand? Hé? De witgele stranden van Gaza, kijk je dat? Met de wuivende palmbomen. En aan de linkerkant heb je dan een prachtige, kalme, helderblauwe zee. En God kon ze toch langs daar zenden? Dat duurde 2 maanden tegen dat ze in beloofde land zouden zijn. 2 maanden. Het was een mooie strandwandeling, zeg maar, Marleen. En God kon dat toch ook doen, ze langs daar sturen? Maar dat doet hij toch niet? Wat doet hij? Je zendt ze dwars door de woestijn. Geen route van 120 kilometer, maar een route van 800 kilometer. Hij zendt ze door de woestijn. En hoe lang mogen ze daar blijven? 2 jaar. 2 jaar. Raar, hè? Dat God ze door de woestijn zendt. Weet je dat niet? Dus ik zeg dat niet, de schrift toont het. En kijk maar een keer naar de geloofshelden. Kijk maar een keer naar Jozef, wat dat die allemaal moet meemaken in zijn leven. Ja? Dus, broers en zussen, ik moet er toch geen tekeningetje bij maken. De schrift leert ons dat je Gods koninkrijk maar zal binnengaan doorheen vele droefenissen en vele beproevingen. Ja? En daarover, broers en zussen, wil ik het de volgende keer hebben. Want er ligt daar ook heel veel in. We gaan dan naar de Petrusbrief. En Petrus zegt dat we doorheen, dat we allerlei beproevingen moeten meemaken. Weet je waarom? Om ons vaster te maken in ons geloof. Allerlei beproevingen. Niet alleen vervolgd worden om de naam van Christus. Hé. Allerlei beproevingen. Ziekte. Tegenstand. Werkproblemen. Financiële problemen. Alles. Allerlei problemen. Maar dat is voor de volgende keer. De volgende keer gaan we daar over nadenken. Tot daar.